Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Na weken van speculatie was het eindelijk zover.
De Volkskrant schreef een onthullend artikel over de werksfeer bij De Wereld Draait Door.
En zo werden wij, als mediameiden, ineens onderdeel van het nieuws.
In deze aflevering doen we ons verhaal.
Maar er is ook nieuws over Annegien Steenhuizen en hamburgers.
Dave Roelfink verdiept zich steeds meer in de islam.
En hoe begon Ferry Doedens zijn carrière?
Je hoort het zo bij de mediameiden.
Haverkappelkaas croissant. iPhone Socials ochtendkrant. Make-up sprinter Hillywood. Ideetje, pitje zit wel goed. Legio BN'ers in de Rolodex. Van Robert en Brink tot Ronnie Flex. Kwartiertje mediteren voor die stress je verslindt. En het hele liedje morgen weer opnieuw begint.
Media meiden, media meiden, media meiden.
Ja Tamer, hartelijk welkom bij de Media Meiden.
Dankjewel, jij ook.
Het was een bewogen weekend. Het stuk over Matthijs en de werkcultuur bij De Wereld Draait Door heeft eindelijk in de Volkskrant gestaan.
Ja.
Na maanden van speculatie. Het heeft echt enorm veel losgemaakt in de media en in de publieke opinie. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Dat maakt dit echt wel een beetje een spannende uitzending, met name voor mij.
Snap
ik,
ja.
Heb er ongeveer 2 jaar gewerkt. Dus ik zeg dit allemaal een beetje met een kloppend hart.
Snap ik.
Ik wist natuurlijk al weken dat het eraan zat te komen. En de meest gestelde vraag die ik de afgelopen tijd op borrels heb gekregen is van... Heb je meegewerkt? Ga je meewerken?
Aan het stuk, ja.
Ja, dat vond ik best wel bizar.
Ja, zelfs aan mij vroegen allemaal mensen... Heeft Fanny meegewerkt aan het stuk?
Ja, in plaats van... Hey, heb jij ook een vervelende tijd gehad bij De Wereld Draait Door? Want ik hoor daar dingen over.
Dat zou eigenlijk de vraag moeten zijn.
Ja. In eerste instantie geef ik ook toe dat ik eigenlijk het liefst een pauze had willen inlassen.
Van de media meiden,
van de media meiden. Maar dat voelt natuurlijk ook een beetje flauw. En het kan gewoon natuurlijk gebeuren als je als media meid actief bent. Dat je zelf ineens onderdeel wordt van een verhaal. Of
zeker.
Van een nieuwsgebeurtenis.
Ja.
Dus we hebben gewoon besloten dat we er uitgebreid op gaan reageren.
Zeker. Het is ook belangrijk, denk ik, dat de stem van redacteuren die daar hebben gewerkt en redacteuren in het algemeen, dat die ook wordt gehoord in dit verhaal.
Absoluut, ja.
Voelt inderdaad voor ons wel een beetje tegennatuurlijk of een beetje anders dan wat we normaal doen. Maar goed, ook wel weer goed, denk ik.
Ja.
En fijn dat we het hier kunnen doen, gewoon met z'n tweeën in onze vertrouwde omgeving. We zijn afgelopen weekend ook, zat ik in bad. Toen werd ik gebeld door een journalist van RTL Boulevard.
Oh, ja.
Of hij even met ons wilde komen draaien.
Een repo, toch?
Ja, een repootje over hoe het is om te werken bij talkshows. En toen voelde het ook heerlijk om vanuit mijn bad met rituals, badzout dat ik van jou heb gekregen, te kunnen zeggen van nee, dat doen we in onze eigen podcast.
Ja, maar eerst gaan we natuurlijk naar de rectificaties, want wij blijven Tamer. In tegenstelling tot sommige mensen in Hilversum, altijd zelfreflectief.
Zeker. Goed, ik lees een rectificatieverzoek voor. Hi Media Meiden, gefeliciteerd met jullie welverdiende award. Nog een klein rectificatieverzoek over de finale van het Nationaal Songfestival van 2010, waar Pierre Cardner niet wilde kiezen wie er naar het Songfestival zou gaan. Na het tussen aanhalingstekens uitroepen van de winnaar, Sineke, ging het confettikanon niet bij haar af, maar bij haar rivaal Lux. De chaos was blijkbaar zo groot dat er iemand achter de schermen op het verkeerde knopje drukte. Jammer dat jullie dit niet genoemd hebben. Echt een gemiste kans. Graag rectificeren.
Nou, we krijgen er direct weer van langs, hè?
Ja.
Ja, Tamer, we hebben het vorige week in de show gehad over het fenomeen zelf een hamburger bouwen. Een fenomeen dat je in veel Hilversumse bedrijfskantines ziet.
Absoluut.
En toen vroegen we ons af of Annegien Steenhuizen ook een broodje burger bouwt, voor ze het laatste nieuws over Oekraïne brengt in het 8 uur journaal.
Want bij de NOS-kantine wordt dit veel gedaan, die burger bouwen. Ja.
Martijn Bink, ik wil bijna zeggen vriend en verslaggever van de NOS, maar
absoluut.
We kennen hem eigenlijk niet, dus nee. Hij is vooral verslaggever van de NOS.
Ja.
Maar hij voelt heel dichtbij, want hij stuurt ons regelmatig een berichtje.
Absoluut.
En hij heeft zich deze keer ook weer gemeld met nieuwe informatie. Berichtje van jullie bron bij de NOS. Annegien doet inderdaad niet mee met de zelfbouw hamburger trend. Ze moest er desgevraagd hard om lachen en vertelde dat ze altijd zelf eten van huis meeneemt.
Dat dacht ik al.
Ik zelf bouw op de woensdag trouwens wel graag een burgertje. Greets.
Eet smakelijk.
Eet smakelijk.
Lieve, fantastische mediameiden. Hoogtepunt voor mij is elke week het luisteren naar jullie podcast. Echt waar. Wel een kritiekpuntje. Als jullie luisteraarbrieven voorlezen, laat dan die lofuitingen weg. Die zijn ongetwijfeld gemeend, maar iedere keer dat geprijs in de hemel gaat nu toch echt vervelen. Hartelijke groet, Jan Albert. Lieve Jan Albert, echt een heel erg leuk berichtje. Bedankt voor dat leuke, zorgvuldig geformuleerde berichtje. Hij heeft het ook echt, vind ik, mooi opgeschreven.
Klopt.
Voor mij was het echt een hoogtepunt van de week om dat berichtje ook te lezen.
Nou, voor mij ook.
Ja, en ook heel leuk dat hij gewoon contact met ons heeft opgenomen. Dat doet ook niet iedereen. Maar helaas kunnen we niet op zijn verzoek ingaan.
Hartelijke groet, de mediameiden. Dan Tamar, nu een bericht van een mediameid die anoniem wil blijven. Even oren dicht, Jan Albert, want er komt weer een complimentje
Oei.
Aan. Lieve mediameiden, wat hebben jullie voor een aardverschuiving gezorgd in Medialand? Het gesprek bij het koffiezetapparaat is niet meer hoe was je weekend, maar heb je de nieuwste mediameiden al geluisterd? Waar heel veel tv-makers ooit dachten een podcast te maken of een boek te schrijven over al die belevenissen achter de schermen, hebben jullie het gewoon gedaan. Chapeau.
Merci.
Ik heb een prangende vraag die ik nu al een paar keer aan mijn collega's heb voorgelegd, maar waar niemand echt antwoord op heeft. Jullie werken nu samen bij Media Insight en hebben ook andere programma's samengemaakt, zoals laatst bleek uit het tandincident met Hans Klok. Mijn vraag is dan ook, zijn jullie zulke gearrangeerde mediameiden dat productiehuizen jullie als een soort package deal samen moeten aannemen voor een nieuw tv-programma? Of is dit stom toeval?
Goeie vraag.
Goeie vraag. Nou Tamar, is er ooit iets toeval in de showbiz?
Nee.
Nee. Wij zijn inderdaad zulke gearrangeerde mediameiden.
Ja, eigenlijk wel.
Dat mensen ons gewoon samen aannemen.
Ja.
En dat ze ook tegenwoordig vaak kaaskrasants klaarzetten.
Ja.
Of een havermelk melkschuimer.
Ja.
Maar goed, je kunt dat natuurlijk wel een beetje afdwingen. En ja. Wij hebben elkaar altijd vanaf het begin af aan al aangeraden. En eerst vond ik dat altijd een beetje gênant. Als ze dan vroeg van, weet je nog een redacteur? Dat ik dan moest zeggen, ja, mijn beste vriendin Tamar Bot. Maar gaandeweg hebben we eigenlijk te horen gekregen van producers en eindredacteuren dat ze dat ontzettend fijn
ja,
vinden.
Ja, dat het juist goed werkt.
Ja, omdat wij al zo goed op elkaar zijn ingespeeld. En we kunnen ook altijd heel goed sparren samen.
Ja.
Ik vind het zelf ook prettig, want we wisselen de hele tijd van werkgevers. Soms zit je maar een paar maanden op een project.
Ja, of
een
paar weken.
En je wil natuurlijk geen onveilige werksfeer.
Zeker niet.
Dus dan is het fijn
als
je
één iemand hebt die je vertrouwt, ja.
Ja.
En je moet ook vaak bij zo'n programma in heel korte tijd helemaal iets uit de grond stampen.
Precies.
En dan is het heel fijn als je creatief gezien al een beetje weet wat je aan elkaar hebt. En weet, die is daar goed in, die is daar goed in. Dan vul je elkaar aan.
Ja.
Versterk je elkaar. Dus we zijn in te huren. Solo en als package deal.
Ja. Yeah. Ja, Tamar, dan de gespotte BN'ers. De BN'ers hebben de afgelopen week weer een heleboel gegeten en gedronken in BN'erland.
Zeker. We willen eerst nog even een korte regel introduceren voor we echt naar de gespotte BN'ers van de week gaan. Sommige soldaten uit het meidenleger die maken stiekem foto's van de BN'ers die aan het eten zijn. Dat gebeurde ook dit weekend weer. Ik kreeg een foto binnen en dat was van een BN'er waarmee ik bevriend ben. Dus ik stuurde die foto even naar hem. En toen zei hij, wat een kutleger. En om de banden tussen de BN'erbevolking en het meidenleger te waarborgen, maar ook de privacy van de BN'ers te kunnen garanderen, willen we jullie vragen geen stiekeme foto's meer mee te sturen, maar alleen een schriftelijk verslag te doen. Het is niet prettig als je te eten als iemand achter een plant een foto gaat maken.
Klopt. We trappen af, Tamar, met een bekend powerkoppel. Beste mediameiden, ze zijn opnieuw gespot. Sophie Hilbrand en Waldemar Torenstra. Ditmaal op een zonnig terras van een strandtent vlakbij Bloemendaal aan Zee, waar ze met de hele familie op een zondagmiddag aan een paar tafels naast ons plaatsnamen. Zodra hun bestellingen arriveerden, is mijn medespion naar binnen gelopen om onderweg discreet een blik te kunnen werpen op hun borden.
Mooi.
We hadden verwacht dat ze zouden kiezen voor een gerecht met vis of andere zeedieren. Als we aan Sophie en Waldemar denken, visualiseren we respectievelijk een broodje tonijnsalade en een zeilboot. Maar niets was minder waar. Beide BN'ers hadden een linzencurry met kokosmelk, spinazie en platbrood op tafel staan. We zijn benieuwd hoe jullie over deze speelse keuze denken. Groetjes. Een zeilboot.
Ja, ik vind ook dat broodje tonijnsalade heel grappig.
Ja, moet je bij een zeilboot meer denken aan Sophie of aan Waldemar?
Waldemar.
Ik vind dat ze dus allebei wel een beetje uitstralen. Maar ik denk dat het met name over Waldemar gaat.
Ja, en ik denk ook respectievelijk een broodje. Dus dat Sophie dat broodje tonijnsalade is.
Ja.
En dat snap ik ook wel.
Ik zie bij hem ook een beetje zo'n anker voor me.
Oh ja, ik zie bij hem, volgens mij hebben we hem een keer gevisualiseerd. En volgens mij zie ik een kippenbout, zag ik volgens mij bij hem. Zo'n drumstick.
Klopt.
Maar bij Sofie, dat broodje tonijnsalade, snap ik ook helemaal.
Snap ik ook helemaal. Het gerecht verbaast me eerlijk gezegd niks. Want ik vind Lindsay ook erg goed bij dit koppel passen.
Ja, dat snap ik wel.
En met name die spinazie, wilde spinazie.
Ja, inderdaad. Dan de volgende. Etende BN'er gespot. Zojuist Paul de Leeuw met partner en tussen haakjes schoonmoeder. Dus het is niet duidelijk of het zijn eigen moeder is of zijn schoonmoeder. Gezien in het Waaltje in Heerjansdam, vlakbij Ridderkerk waar hij geboren is. Paul dronk witte wijn en daarna zag ik schalen met sushi en dimsum voorbij komen. Verder viel mij één speels detail op. Hij heeft zo'n sleutelhanger met een kinderfoto van een van zijn zonen.
Lief.
Lief.
Ik denk dan trouwens dat het zijn moeder is. Als het vlakbij zijn geboorteplek is.
Denk ik ook.
En ja, witte wijn hè. Echt een tv-drankje.
Zeker.
Laatste bericht. Hoi mediameiden. Als Groninger had ik niet snel gedacht ooit een etende BN'er te spotten. Maar het is toch gebeurd. Ik schoof vandaag voor lunch aan in de brasserie van der Valk in Groningen. Aan het tafeltje naast mij zaten duidelijk vier mediameiden. Tussen haakjes, waarvan twee mannelijke, op werklunch. Er stond een grote camera op de grond, geluidstas aan de andere kant en er lagen diverse notities en printjes met grote letters op tafel. Ik vermoed met instructies voor het draaien die dag. Ik had helemaal nog geen BN'er gespot. Maar plots zag ik daar Marijn Frank twee plekken verder zitten. Het eten was net afgeruimd. Maar ik kon nog net meepakken dat er tijd was voor een snelle koffie. Want, live check op de telefoon, het was maar 6 minuten rijden naar de locatie. Ondanks de ongemakkelijke dichte afstand op het tafeltje kon ik niet goed horen wat Marijn had besteld. Het kopje dat Marijn kreeg was vrij klein. Zou het misschien een espresso zijn voor die extra scherpte tijdens het draaien?
Zou kunnen.
De vermoedelijke regisseuse of producer nam chocomel. De cameramaid espresso en de geluidsmeid een grote kop koffie. Waarschijnlijk cappuccino. Mij klonk dit wel aannemelijk. De cameraman en presentator moeten natuurlijk onwijs pieken. De regisseuse leek me alles goed voorbereid te hebben. Dan kun je natuurlijk wat rustiger de dag ingaan, zonder die extra cafeïne. Klinkt dat logisch voor jullie mediameiden? Groetjes van een tot mediameid opgeleide Groninger, die nu in de IT werkzaam is. Niels. Nou Tamar, ik vind het eigenlijk allemaal extreem logisch klinken.
Ik ook. Goeie analyse.
Al hebben we deze week wel in de Volkskrant gelezen dat je natuurlijk als geluidsman ook maar beter even kan blijven opletten.
Inderdaad. Dan de BN'ervolger van de week, Fanny. Hij woont in Utrecht. Hij is gek op naturel chips.
Nee.
Domien Verschuren.
Yeah.
Welkom bij de mediameiden.
Nu komt reclame. Nu komt reclame.
Ja, Fanny, wij als mediameiden, wij consumeren natuurlijk enorm veel tv-programma's, series, podcasts, films. We hebben allebei een cinefiel pas, gaan we heel vaak lekker naar de film.
Ja.
We lezen ons ook nog eens suf, kranten, boeken, tijdschriften natuurlijk online. Maar ik zit een beetje ergens mee. Het aanbod is tegenwoordig zo groot dat zelfs wij, en dan moet je nagaan, hè? Zelfs wij, soms de kluts kwijt zijn. Dan zie je gewoon door de bomen het bos niet meer.
Nee, klopt. Ik heb zo'n lijstje in mijn notities op mijn telefoon en dan probeer ik alles bij te houden. Welke serie moest ik nou ook weer zien?
Welke film wil je nog heen?
Welk boek moet ik gaan lezen? Maar het handige is, nu is er de Mowi-app. En op de Mowi-app kan je allerlei tips vinden van mensen die je leuk vindt of in ieder geval wie je smaakje serieus neemt. En meis, heel speels nieuws. Wij hebben daar ook onze eigen pagina. Los van elkaar, want we zijn natuurlijk wel een duo. We hebben toch ook nog een beetje zo, af en toe in ieder geval, onze eigen voorkeur.
Zeker.
Wat heb jij deze week getipt?
Leuk dat je het vraagt. Ik heb een boek getipt. Een boek dat ik ooit heb gekocht in mijn favoriete boekenwinkel ter wereld. Klinkt nu heel, heel erg elitair, maar The Strand in New York. Voor de mensen die het kennen. Hele leuke boekenwinkel.
Heerlijk,
Het boek Stealing the Show, How Women Are Revolutionizing Television, heb ik getipt van Joy Press. Zij is een Amerikaanse cultuurjournalist. En het boek gaat helemaal over hoe vrouwen het Amerikaanse televisielandschap hebben veranderd. Dus je leest waar zij tegenaan zijn gelopen in een wereld die zeker vroeger natuurlijk nog heel erg door mannen werd gedomineerd.
Ja.
Zeker ook een beetje in het comedy-circuit en zo. Daar waren echt geen vrouwelijke tekstschrijvers of iets. En je leest eigenlijk hoe zij hun stem hebben gevonden en wat dat teweeg heeft gebracht. En het leuke is dat je bijvoorbeeld leest hoe Lena Dunham haar serie Girls uit de grond heeft gestampt.
Ah, onze favoriete serie aller tijden.
Ja, heel leuk om te lezen. Echt een
wat
leuk
goed.
Ja.
Tamar, we blijven in Amerika en we blijven ook bij de leuke series. Want ik heb toevallig deze week de HBO-serie Hacks getipt. Dat is, en Tamar, ik weet dat jij hem nog steeds niet hebt gekeken, een geweldige serie.
Sorry, ik ga hem echt kijken.
Over een wat oudere comedienne die in een poging om haar carrière te redden, wordt gekoppeld aan een jongere Gen Z tekstschrijver. En ze speelt dit zo ontzettend goed.
Oh, wat leuk.
Ze spelen het allebei ontzettend goed. De serie speelt zich grotendeels af in L.A. en ook in Vegas. En deze serie gaat eigenlijk ook weer over de gekte die roem met zich meebrengt. Ik heb er echt 100% van genoten.
Ik ga ook echt kijken. Als jij het nou op Mowi zet,
ga ik doen.
Dan ga ik het onthouden. Wil je nou eens tips lezen, tips geven? Download dan de Mowi-app. En de Mowi-app is ook nog eens onlangs vernieuwd met een verbeterde zoekfunctie, waardoor je nog makkelijker tips kan vinden die aansluiten op wat jij leuk vindt. Download die app, ga lekker tippen, ga tips lezen en wij zullen in de loop van deze week nog ieder 2 tips plaatsen.
Klopt.
Media meiden, media meiden, media meiden.
Dan Fanny, gaan we de Mediaweek doornemen. Er is natuurlijk maar één ding waar we het over kunnen hebben. Dat is het stuk, we hadden het er al even over in de opening. Het stuk dat dit weekend in de Volkskrant verscheen over de wereld draait door. En
klopt.
Matthijs van Nieuwkerk. Geschreven door journalisten Maud Efting, Willem Veenstra en Abel Boormans. Zij deden met z'n drieën een heel omvangrijk en uitvoerig onderzoek naar de cultuur achter de schermen bij de wereld draait door. Ze spraken daarvoor 70 oud-medewerkers. Waarvan 50 hebben aangegeven dat zij het gedrag van Matthijs van Nieuwkerk en de eindredacteuren van het programma als grensoverschrijdend hebben ervaren. In het stuk staan verhalen van redacteuren die op structurele basis zijn geïntimideerd, vernederd en toegeschreeuwd. De burn-out-fabriek stond er op de voorkant van de krant.
Ja, goede kop.
Ja, en daar stond deze tekst onder. Lees ik eens een klein stukje uit voor. Het ongekende succes van het tv-programma De Wereld Draait Door had een keerzijde. Het grensoverschrijdende gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk richtte psychische schade aan onder de medewerkers. Tientallen vielen ziek uit, sommige kampen tot op de dag van vandaag met de gevolgen. Werkgever BNNVARA greep ondanks herhaalde waarschuwingen niet in. Nou, niet niks. Dit was een voorpagina, maar later in de krant stond er een heel groot stuk.
Mm-hmm.
Met ook allemaal reacties. Het maakte enorm veel los. Was zaterdagavond zelfs de opening van het 8 uur journaal. Er is natuurlijk al heel veel over gezegd de afgelopen dagen. Veel over geschreven. Veel mensen hebben hun kijk daar ook al op gegeven. Maar wij nog niet. En
nee.
Er zijn ook een paar dingen waar wij graag op willen reageren. En jij hebt daar ook gewerkt, Fanny. Dus voor jou... Is het extra gek?
Ja, extra dubbel. Een goede vriendin van me, met wie ik daar ook werkte, zei altijd... Er zijn 2 dingen op de wereld waarvan je niet moet willen weten hoe ze gemaakt worden. Knakworsten en de wereld draait door.
Goed punt.
En helaas weten we na dit weekend allemaal van 1 van die 2 dingen nu hoe het gemaakt is.
Ja.
En daar moeten we denk ik allemaal even van bijkomen. Onze luisteraars, alle BN'ers die er gezeten hebben ooit. En natuurlijk ook wij zelf.
Zeker.
Zoals jij zei, ik heb daar gewerkt.
Ja.
Ongeveer 2 jaar, verspreid over 3 seizoenen. En ik wist natuurlijk wel een beetje hoe het programma gemaakt werd. Of heel goed. Maar het raakte mij wel enorm om het allemaal zo onder elkaar terug te lezen.
Dat kan me voorstellen, ja.
Ik las bijna niks onbekends eigenlijk. Maar de mate waarin dat gedrag heeft plaatsgevonden. De schaal waarop, dat had ik toch nooit zo meegekregen.
Nee.
En het gekke is, als je zelf zoiets hebt meegemaakt... dus als je in zo'n angstcultuur hebt gewerkt... dan blijf je tot op het laatste toch ook denken dat het aan jezelf heeft gelegen.
Ja.
Ik dacht van, ik ben zelf misschien toch niet goed genoeg geweest. Ik kon die druk niet aan. Maar ja, als je dan leest dat er zoveel mensen... dezelfde soort stressklachten hebben gehad zoals ik en mijn vrienden... Ik vond dat op een bepaalde manier, ik durf bijna niet te zeggen, maar troostend.
Ja, dat snap ik wel, dat je
maar
denkt,
ook
niet
echt
aan
mij. Chockerend,
ja.
Tegelijkertijd.
Zeker,
ja.
Zeker. Kan me heel goed voorstellen, ja.
En er stond zo'n quote in dat stuk van goede dagen waren eigenlijk de beste dagen uit je leven. En slechte, de ergste dagen uit je leven. En dat klopt helemaal ook hoe ik het zag.
Hoe jij het voelde, ja.
Ja, het was natuurlijk voor de schermen ook een fantastisch programma. Ook een programma met veel aanzien.
Ja.
Maar achter de schermen kon het er echt verschrikkelijk aan toe gaan. En ik zag kon, want het gebeurde natuurlijk niet elke dag. Maar het gebeurde wel heel erg vaak en op structurele basis.
Dat zie je volgens mij ook heel goed in het stuk. Het zijn niet losstaande incidenten.
Nee, het enge was, je wist natuurlijk nooit wanneer het zou gaan gebeuren.
Nee.
Soms was de stemming 2 of 3 weken goed. Soms had je daarna een maand dat het achter elkaar elke keer niet goed was... En dan ineens weer een goede dag ertussen. Je was er altijd alert op dat de stemming kon omslaan.
Ja.
En ook zoals in dat stuk beschreven wordt. We scanden eigenlijk als redacteuren de hele tijd de stemming.
Ja.
En niet alleen van Matthijs van Nieuwkerk, maar ook van zijn onderdanen. Dus Duke Winia of de samenstellers.
Ja.
Iedereen reageerde op die angstcultuur.
Dus je bent eigenlijk continu op je hoede.
Ja, en ook op leuke dagen was die angstcultuur er.
Ja, tuurlijk. Op
die
een
is
leuke
niet ineens
dag.
Weg.
Nee, zo werkt dat natuurlijk niet.
Dus dat was echt een heel systeem met bepaalde regels... hoe we daar met elkaar omgingen. En
ongeschreven regels, denk ik.
Ongeschreven regels, hoe je beslissingen er doorheen kon laten komen.
Ja, 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 ja.
En daar pasten we ons allemaal in. En het gekke was, op het begin toen ik daar net kwam werken, toen was ik heel moe die eerste dagen. En toen dacht ik echt, wat overkomt me nu? Wat is dit voor plek waar ik ben terechtgekomen?
Ja.
En toen zag ik eigenlijk wel heel helder dat het heel raar was hoe mensen daar met elkaar omgingen. Maar tegelijkertijd was ik enorm onder de indruk van dat programma. Ik was toen ook beginnende tv-redacteur met een groot hart voor cultuur. Dus je wilde ook echt heel graag op die plek werken.
Ja.
Het werd ook super goed bekeken.
De allerleukste en beste gasten hadden jullie altijd.
Ja, en er werkten ook allemaal mensen die ik heel erg leuk en slim en geestig vond. En ja, die lieten dat gedrag ook allemaal gebeuren. Die waren daar ook allemaal natuurlijk slachtoffer en onderdeel van.
Ja.
Ja, ik ging daar toch werken en op het begin werd ik echt zo binnengehaald van, zij is heel goed. En al heel snel werd er gezegd van, jij hebt echt het de wereld door, het DNA.
Oh ja.
Dat vond ik natuurlijk ook heerlijke complimenten. En met Matthijs had ik gewoon echt een intellectuele klik. Ik deed dan de boekenportefeuille. We konden daar heel goed samen over die boeken praten. Maar ja, toen ik daar wat langer binnen was, ja, toen werd ik ook een beetje opgezogen door dat systeem. Dat, en zag ik ook niet meer altijd dat het echt heel raar was wat voor dingen er gebeurde.
Dat snap ik wel heel goed. Ik heb ook wel eens, toen ik voor het eerst bij een talkshow ging werken, was niet bij DWDD, dus daar was het allemaal in mindere mate zo. Maar dat ik ook in het begin de eerste paar dagen dacht van, wat is dit nou weer? Dat ik dacht van, wat veel en wat druk. En dan langzaamaan stap je gewoon op die trein en die trein gaat gewoon rijden en die stopt ook niet meer.
Nee.
En dan zie je die trein eigenlijk helemaal niet meer, want je staat niet meer aan de zijkant.
Nee. Dus ik kwam eigenlijk steeds vaker toch ook wel overstuur thuis. Op een gegeven moment kreeg ik ook echt problemen met die stress. Als ik 's avonds in bed lag en moest mijn vriend me echt kalmeren als ik daar lag te hyperventileren. Ik stond gewoon continu aan. Ja. En eigenlijk compleet afgemat en met suizende oren heb ik dat eerste volledige seizoen volbracht. En pas toen ik op een rots in Sicilië zat en een beetje met afstand terug kon kijken naar die rollercoaster die dat eerste jaar was geweest, toen dacht ik echt van nee, ik moet zo niet meer willen werken. En het is ook niet goed voor mij als ik zo langer blijf werken.
Nee.
Het was eigenlijk tweeledig. Enerzijds uit zelfrespect en anderzijds uit zelfbescherming.
Heel goed van je.
En toen heb ik besloten dat ik ontslag ging nemen. En kort daarna werd ik ook nog zwanger. En dat voedde mij enorm in de overtuiging dat het een goede beslissing was geweest. Want die stress die zich dan ook grotendeels op zo'n dag in je buik gaat afspelen. In je buik, diezelfde buik waar je een kindje aan het bouwen bent. Ja, ik kon me gewoon niet voorstellen hoe ik dat in godsnaam had kunnen combineren.
Nee. En dan geef je lichaam zo'n heel duidelijk signaal van, het is hier weg. Ja.
Maar goed, ik moest nog door, want je had ook een opzegtermijn. Dus ik moest ook nog die maanden afmaken. Dat was in dat rampseizoen, zoals dat ook wel in de Volkskrant wordt genoemd. Het jaar waarin er heel veel mensen zijn uitgevallen.
Ja.
En ik vond het ook geen makkelijke beslissing om weg te gaan. Want het voelde toch ergens, zoals ook in dat stuk beschreven wordt, ook als falen. Falen dat je het niet hebt gered. Het is ook niet leuk als je zwanger bent om te wisselen van baan. Je wil ook liever bij al die geweldige collega's blijven die inmiddels allemaal vrienden van mij waren geworden.
Ja.
Want er werd ook de afgelopen tijd in de media gereageerd, onder andere door Eus en ook door Hugo Borst, geloof ik, van als het allemaal zo walgelijk was, waarom ging je dan niet gewoon weg?
Ja.
Ik wil wel even schetsen dat het dus gewoon echt heel erg tweeledig was. Want we vonden het natuurlijk ook deels een geweldige baan. En het was ook een baan. We waren daar ook afhankelijk van.
Je moet je hypotheek wel betalen als je die al hebt kunnen krijgen.
En wat ik daar nog bij wil opmerken, dat is in de Volkskrant ook al kort beschreven. Maar het werd ons ook helemaal niet makkelijk gemaakt als redacteur om weg te gaan. Dat moet ik even uitleggen. Wij waren onderdeel van een jaarurennorm, waardoor het erop neerkwam dat je vooraf al je vakantiedagen en een deel van je overuren al uitbetaald kreeg in de vorm van een vakantie van ongeveer 9 weken. En dat je vervolgens 9 maanden lang achter elkaar moest werken.
Ja, zonder pauze.
Zonder pauze. Ongeveer 43 uur per week formeel. Maar in de realiteit liep dat vaak wel op tot 50, 60 uur per week.
Bizar.
Je kon dus ook nooit een vrije dag opnemen als je het zelf wil, of met heel veel moeite. Of zelf een keer in het seizoen op vakantie gaan. En ik vind dat eerlijk gezegd achteraf ook wel heel erg kwalijk dat het zo is gegaan.
Bij een publieke omroep.
Bij een publieke omroep. Want dat is natuurlijk wel echt het recept voor een burn-out.
Ja. Dus jij...
Ik wilde weggaan, maar op het moment dat ik eindelijk een beetje die kracht had en die reflectie op dat afgelopen jaar, was er alweer een nieuw talkshowjaar ingegaan. en het begin van die vakantie. Dus ik had al een heleboel vakantie opgenomen.
Ja, die je moest nog. Ja,
en die
precies.
Moest ik dan allemaal gaan terugbetalen. Dus toen ik ontslag nam, werd er ook gezegd van dit is echt een heel slecht moment om ontslag te nemen. Weet je het zeker? Want dan moet je heel veel geld gaan terugbetalen. En ik zei echt toen op dat moment, nou, dat kan me helemaal niks schelen.
Je voelde het zo sterk?
Ik voelde zo sterk dat ik daar weg moest. Maar goed, ja, het was niet echt heel makkelijk. En niet iedereen kon dat doen. Het heeft er wel in geresulteerd dat ik aan het begin van mijn zwangerschap, of eigenlijk bijna tot aan de geboorte, moest ik elke keer geld terugbetalen aan BNNVARA. Omdat ik mijn contract op een gek moment had opgezegd.
Ja, ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat het moeilijk is om weg te gaan, omdat je niet bij die groep mensen wil horen die het niet is gelukt. Ik weet ook nog, toen ik net in de media kwam werken, dat er ook werd gesproken over het DWDD-kerkhof.
Oh ja.
De plek waar mensen die het dus niet hadden gered, dan, nou, die zijn niet overleden, maar die hoorden daar dan bij, van de mensen die, ja, die het niet is gelukt.
Mm-hmm.
Eigenlijk ook een bizarre term.
Ja, absurd, ja. Ja.
Dan moet je dat, als je dat allemaal eventjes indenkt, dan snap ik niet dat mensen zeggen, als je het niet leuk vindt, kun je toch gewoon weggaan. Zo simpel is dat helaas niet.
Nee.
Inhoudelijk wisten we natuurlijk al, en zeker jij, omdat je er hebt gewerkt, een beetje wat de strekking van het stuk zou zijn.
Mm-hmm.
Maar wat nieuw was, ook voor ons op die zaterdagochtend toen die krant er eenmaal was, waren de reacties van betrokkenen die mochten reageren op het stuk. Zoals jouw oude eindredacteuren, de personeelsadviseur van BNNVARA, ja. Frans Klein. Hoe was het voor jou om die reacties te lezen?
Nou, best wel heftig eerlijk gezegd. Ik vond ook echt direct dat je zag dat echt het lelijkste in mensen naar boven kwam. Iedereen met macht, die gooide elkaar een beetje voor de bus. En sommige betrokkenen lieten gelukkig wel iets van voortschrijdend inzicht zien. Maar ja, ik vond ook dat ze zich soms wel te veel als slachtoffer presenteerden. Terwijl wij ook echt heel erg bang voor die eindredacteuren waren. Dat waren ook de mensen die die e-mails verstuurden. Zoals we ook die e-mail hebben gezien die bijvoorbeeld aan Janine Abbring is gestuurd. Ja. Waar zij zo fantastisch op heeft gereageerd. Dat was voor mijn tijd overigens. Maar wij kregen echt heel veel e-mails op de meest rare momenten. Waarin echt stond dat we volledig hadden gefaald. Dat we zo snel mogelijk terug moesten komen naar de redactie.
Heel heftig van toon.
Heel heftig van toon. En dat werkt ook heel erg mee aan het gevoel dat, ja, dat er heel erg beschikking over jouw tijd werd genomen. Want die kwamen soms 's avonds laat en dan moest je de volgende dag vroeg melden bijvoorbeeld.
Oh ja.
Ja, nu ik het allemaal zo vertel, denk ik ook van hoe hebben we het allemaal zo lang in stand kunnen houden? Maar ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld hoe dat gaat.
Ja.
Ja, ik vond het ook best lastig om te lezen dat ze dan over bepaalde situaties zeiden dat ze die vergeten waren. En ik denk,
dat zei de eindredacteur, geloof ik, hè? De langzittende eindredacteur. Ja, ik ben het vergeten, precies. Ja.
En ik denk wel dat dat echt iets zegt over de mate waarop dat grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. Voor ons redacteuren waren het stuk voor stuk echt hele heftige gebeurtenissen. We herinneren ons vaak echt nog woord voor woord wat er precies tegen ons gezegd is.
In zo'n aanvaring.
In zo'n aanvaring. En ja, ook de suggestie dat we niet aan de bel hebben getrokken. We zijn echt wel regelmatig naar binnen gestapt als het ons te veel werd. Of soms zelfs naar binnen geroepen, want soms hadden mensen het ook door als het een redacteur te veel werd. En dan werd er heel vaak gewoon echt gezegd, werd het een beetje weggewuifd. En werd er gezegd van, nou, straks gaan we weer met z'n allen op vakantie. Maar nu even de schouders eronder.
Ja.
Of een collega van mij, ja, die was het ook een keer te veel geworden. En dan werd er gewoon lachend gezegd, nou, misschien moet je een cursus time management gaan doen. Terwijl het echt om hele grote hoeveelheden werk ging.
Het werd gewoon weggewuifd dus.
Ja.
Dat zag je in heel veel reacties terugkomen van, had het dan maar gezegd.
Ja, dat is natuurlijk ook zo'n standaard zinnetje wat mensen dan altijd zeggen.
Precies.
Ik wist het niet.
Precies. En had je het wel kunnen zeggen. Ik vond ook de reactie van Frans Klein echt stuitend. Hij is nu directeur video van de NPO, oftewel overkoepelende baas van de NPO. Maar inhoudelijk. Maar hij was toen destijds directeur van BNNVARA, dus de omroep van de Wereld Draait Door. En hij zei ook, ja, mensen hadden ze wel tegen me kunnen zeggen als ze ergens mee zaten. Toen dacht ik ook direct, van die heeft zich laten inspireren door John de Mol met zijn loketten.
Nou, inderdaad, ja.
Begin dit jaar kwam dat nieuws over The Voice, waar ook heel veel grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden naar buiten. En toen zei John de Mol van, er zijn loketten waar je had kunnen melden. En dat is natuurlijk nogal een makkelijke uitweg van al dat soort types. Van, ja, je had het maar moeten zeggen. Want ten eerste, als je het dus zegt wat jij net omschrijft, dan wordt er niet goed op gereageerd of wordt het gebagatelliseerd of wordt het weer je eigen probleem gemaakt. En ten tweede durf je heel vaak in een angstcultuur je niet uit te spreken. Dat is natuurlijk een van de definities van een angstcultuur. En Frans Klein doet het ook wel heel makkelijk voor. Alsof je als redacteur of beginnende redacteur weet hoe je Frans Klein moet benaderen. Of zo. Ik heb hem nog nooit gezien.
Ja, wij zagen hem wel eens, maar we zaten op een hele andere locatie.
Ja, en ook als hij komt dan misschien bij de uitzending kijken, alsof je dan eventjes naar hem toestapt van nou, ik heb wel echt een ontzettend nare tijd hier. Ik lig s'nachts wakker.
Nee, dat gebeurde natuurlijk
niet. Dus dat zijn wel hele makkelijke reacties, vind ik.
Ik zag ook een hele goede tweet van Willemijn Maas. Zij is mijn oud-directeur van de Avrotros. En zij tweet het volgende. Oud-directie van VARA, BNN VARA en NPO. Ga nu vooral niet zeggen, ik wist het niet. En vervolgens oproepen om je te melden. Wat denk je zelf? Je wist het wel. En niemand zal zich melden. Niet veilig bij zoveel leugenachtigheid en hypocrisie. Vond ik wel sterk.
Goeie reactie, zeker. Ja, en dan was er natuurlijk misschien nog wel de belangrijkste reactie. Of nou ja, de meest opvallende reactie misschien. Van Matthijs van Nieuwkerk zelf.
Ja.
Waar alle ogen op gericht waren. Er is inmiddels heel veel gebeurd omtrent die reactie.
Ja.
Hij had een statement geschreven en opgestuurd naar de Volkskrant. En dat had BNNVARA gelezen. En die heeft toen gezegd, als jij dit statement geeft, dan nemen wij daar afstand van. Mm-hmm. Toen heeft hij zijn statement aangepast. En dat heeft uiteindelijk in de krant gestaan. Dat eerste statement is niet gepubliceerd. Maar we weten wel dat in het eerste statement stond dat we kennelijk toch niet iedereen een veilig en gerust gevoel hebben kunnen geven. Brengt mij nu in verlegenheid. En dat is aangepast naar de zin dat we kennelijk toch niet iedereen een veilig en prettig gevoel hebben kunnen geven. En dat het zelfs collega's ziek heeft gemaakt. Dat spijt me enorm. Dus dat is volgens mij de belangrijkste aanpassing in die statements. Dat tweede statement stond dus in de krant, stond nog veel meer in.
Ja.
Hoe heb jij dat gelezen?
Nou ja, dat tweede statement was dan empathischer.
Dan de eerste, ja.
Dan de eerste. Maar ja, zacht uitgedrukt vond ik het nog steeds wel minder empathisch dan ik had gewild.
Ja.
Er stond ook een zin in, en ik citeer eventjes. Televisie is een meedogenloze, competitieve arena. Er waren redacteuren bij wie deze grote uitdaging in goede handen was. En met wie ik heel lang heb gewerkt. En trouwens nog werk. En er waren redacteuren voor wie dat minder gold of ging gelden. En voor hun had ik helaas weinig tijd. Laat staan voor eventuele nazorg. Ja, daar zit denk ik alles in. Je ziet hier weer precies datzelfde mechanisme van die Champions League.
Ja,
van zwakke redacteuren en sterke redacteuren.
Ja. En het is dus de schuld van de zwakke redacteuren als het vervelend is geweest.
Ja, ik wil ook echt zeggen, het is niet waar. Ten eerste waren het geen zwakke redacteuren. De mensen die die burn-outs kregen, veelal, die ook in dat stuk staan, dat waren hele goede redacteuren. Redacteuren die daar vaak ook wel 5 of 6 jaar hebben gewerkt. En ik wil mij en mijn collega's niet laten wegzetten als zwakkelingen.
Nee.
We konden de werkdruk prima aan, alleen de werksfeer niet.
Ja,
en dat is echt een duidelijk verschil.
Iets anders. Ja, Nicolas Vul schreef daar ook iets goeds over op Instagram. Die zei, wat een misvatting om te denken dat topsport, zoals Werken voor de Wereld Draait Door werd genoemd, altijd slachtoffers eist. Hard werken was niet het probleem bij De Wereld Draait Door, maar de onveiligheid en de grenzeloosheid. Het verlies van autonomie in werk ligt vaker ten grondslag aan een burn-out dan hard werken alleen. Dat Matthijs en de top dat nu nog niet inzien, is zorgelijk.
Ja, heel goed inderdaad.
Ja.
Na die statements is weer van alles gebeurd. Inmiddels is hij opgestapt bij BNNVARA.
Matthijs, ja.
Omdat hij het niet prettig vindt dat zij openlijk twijfelen aan zijn statement. Ik weet eigenlijk gewoon niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. Maar mijn eerste gevoel zegt, het is ook een beetje snel. En misschien te makkelijk,
ja.
Alsof je bij een ruzie de kamer uitloopt.
Ja, hij is gewoon ineens vertrokken. Dit stuk heeft natuurlijk heel veel opgeroepen.
Ja.
Ook weerklank gekregen in de politiek. De NPO gaat hier ook mee aan de slag. En ik denk ook dat dat heel goed is, want er is gewoon een probleem in Hilversum. Ik heb zelf niet bij De Wereld Draait Door gewerkt. Maar in deze podcast hebben we het natuurlijk vaak over de gekte van de televisiewereld, de hysterie, de stress, de machtsverhouding. En dat zag je ook allemaal terug in dit stuk in de Volkskrant.
Mm-hmm.
In die zin herkende ik ook wel dingen. Ik heb ook wel soortgelijke situaties of dynamieken meegemaakt op redacties. Moet ik wel echt zeggen, in mindere mate. Het is ook niet op elke redactie zo.
Nee.
Gelukkig zijn er ook plekken waar het heel erg leuk is.
Niet zo structureel als hier het was.
Nee, zeker niet. Maar je herkent wel bepaalde patronen. En dat hoorde ik ook terug van een aantal mediameiden die ik dit weekend sprak. Die zeiden ook van, ja, het deed mij ook een beetje denken aan mijn tijd hier en hier. En dat deed mij weer een beetje denken aan mijn tijd hier en hier. Dus vooropgesteld dat het bij DWDD echt veel structureler en groter was. En dat zie je gewoon in dit stuk. Daar moet het nu ook over gaan. Maar dat adagium van de show gaat altijd voor.
Ja.
Dat heerst op veel plekken in Hilversum. Dus in die zin zei het ook wel iets over de televisiewereld als geheel. En dat deed ons ook denken aan iets waar we het in deze podcast ook vaker over hebben. Zijn die korte tijdelijke contracten die je als redacteur vaak krijgt. Daar had je het ook al even over dat jij dat geld dus moest terugbetalen. Je krijgt vaak een contract voor een paar weken of een paar maanden. En daardoor voel je je altijd
nooit
zo kwetsbaar.
Nooit een vast contract.
Nee, en de doorstroom op redacties is ook zo groot. Je ziet zo vaak mensen weggaan en weer binnenkomen, dat je altijd onbewust, en ook bewust inmiddels, maar ik heb het heel lang onbewust gehad, voelt voor mij 10 anderen. Ik kan er altijd uitgaan en dan komt er weer iemand anders binnen. En dat is natuurlijk een extreme...
Je bent heel vervangbaar.
Heel erg. En dat is natuurlijk een extreme voedingsbodem voor zo'n angstcultuur, die er bij De Wereld Draait Door in optima forma heeft kunnen bloeien. Die in mindere mate dus denk ik ook op andere plekken er is. Of misschien in dezelfde mate, maar dat weet ik dan niet. Maar dat is natuurlijk iets waardoor zo'n angstcultuur helemaal kan opstijgen. En dan komt daarbij nog die hoge druk, de stress. Zo'n grote onaantastbare leider waar iedereen dan tegen opkijkt. Dat is vaak de presentator, maar dat kan ook een eindredacteur zijn. Die gek verdeelde macht in Hilversum, waarbij een handjevol mensen die elkaar allemaal heel goed kennen ook alles beslissen. Mm-hmm. Al die ingrediënten die maken denk ik dat in de televisiewereld een werkvloer heel erg snel onveilig kan worden. En voor mij omvatte deze quote uit het stuk wel veel. Ik lees even voor. Ik hoop dat we hier lessen uittrekken. We moeten ons realiseren dat presentatoren die dag in dag uit op tv komen vervormd raken. We moeten ervoor zorgen dat zij niet onaantastbaar worden. En dat klopt volgens mij heel erg. Dat hebben wij ook van heel dichtbij gezien, dat mensen vervormd kunnen raken.
Ja.
En iedereen heeft een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij niet onaantastbaar worden. En dan bedoel ik ook vooral de omroep, eindredacteuren. Iedereen die die hele angstcultuur faciliteert. En dat zijn echt heel erg veel mensen.
Absoluut. Dat is ook Frans Klein.
Die dragen met elkaar een verantwoordelijkheid om te zorgen dat niet één iemand onaantastbaar wordt als een soort dictator.
Nee.
Zo zou het niet moeten werken.
Er is heel veel gebeurd de afgelopen tijd. De vraag is nu echt hoe het verder gaat. Feit is in ieder geval dat er een extern onderzoek komt, waarbij er met de betrokkenen gesproken gaat worden. De werknemers van BNNVARA hebben ook hun excuses aangeboden gekregen van Susanne Künstler. De positie van Frans Klein is op dit moment zeer wankel. Ja. En Matthijs heeft aangegeven de komende tijd te gaan gebruiken om tot bezinning te komen. Hij schreef in zijn statement dat hij een spiegel in zijn kamer zal moeten laten hangen. Hopelijk gaat hij er ook echt in kijken.
Ja, dat zou goed zijn. Maar op zich denk ik het wel, want BN'ers die zijn meestal wel gek op spiegels.
Klopt.
Media meiden, media meiden,
media meiden. Ja, Tamer, dan ander groot nieuws.
Oh, ben benieuwd.
Steeds meer BN'ers kiezen voor de vlam-emoji. Sterker nog, de vlam-emoji lijkt echt massaal gebruikt te worden door BN'ers.
Interessant.
We konden er gewoon niet langer omheen. Vakvrouwen als Sascha de Boer, Britt Dekker, Tina de Bruin, Leonie ter Braak en Nicolaas Vul kozen afgelopen week massaal voor deze emoticon. Hoe zou het toch komen, hè? Vroeger werkten BN'ers vaak met hartjes. Maar nu echt met die vlammen.
Ja, heel veel hartjes. Of met die hartjes ogen. Maar ik denk toch dat ook BN'ers zijn ook vaak toe aan afwisselingen. Je wilt toch ook af en toe wat nieuws. En het wordt natuurlijk gewoon steeds warmer door de klimaatverandering. Dus dat ze daar ook mee proberen te spelen.
Oh ja.
Ja, Fanny. Ik ben de afgelopen tijd weer flink aan het genieten van Boerderij van Dorst.
Ja, ik ook. Heerlijk
zo'n
programma.
Zo'n leuk programma.
En zo goed gemaakt.
Ja, van Raven van Dorst. Ik vind Raven gewoon geweldig.
Ja.
Want hoe die mensen interviewt en mensen met die mensen omgaat is gewoon heel erg leuk, vind ik. En
ja,
totaal
Raven
niet tuttig,
is ook totaal eerlijk.
Ja.
Ik vond een hele grappige scène. Ferry Doenens was te gast en toen gingen ze dat nummer luisteren.
Ja, hij had een nummer opgenomen.
En dan zegt Raven ook gewoon van, nou ja, sorry, dit is gewoon echt totaal niet mijn smaak.
Verschrikkelijk.
Verschrikkelijk.
Ja. Dus ik kon echt een walging op het gezicht zien. Ja, echt heel grappig. Nou ja, die aflevering inderdaad heb ik ook gekeken met Ferry Doedens, acteur. En de laatste tijd vooral bekend door zijn OnlyFans-account.
Absoluut.
Hij was te gast samen met schrijver Splinter Chabot. En er, in die aflevering werd wel een heel speels feitje gepresenteerd. Ik ga het nu ook delen met onze luisteraars. Ferry Doedens is zijn carrière begonnen als levend standbeeld.
Ja, fascinerend.
Hij heeft zijn eerste stappen in de showbiz gezet. Of eigenlijk geen stappen, want hij stond dus stil, want hij was levend standbeeld. En op 16-jarige leeftijd werd hij Nederlands kampioen levend standbeeld. En ik lees een stukje voor uit een regionale krant dat ik daarover heb gevonden. Volgens de jury kon geen van de jonge deelnemers zo goed stilstaan als Ferry Doedens. Ferry heeft een reis naar Euro Disney in Parijs gewonnen en mag volgend jaar meedoen met de semi-professionals.
Wauw.
Ik vond het gewoon enorm sympathiek dat hij dit heeft gedaan.
Ja.
Hij deed ook nog eventjes na op de boerderij van Raven en hij kon het echt onwijs goed.
Ja, echt goed, hè?
Hij gaf ook aan dat hij in een soort hyperfocus raakt, waardoor hij dat dus zo goed kan. En ik ben dat ook gaan proberen, want ik vond het op zijn een of andere manier heel fascinerend en ik wilde het ook.
Ja.
Maar het is echt heel erg moeilijk. Ik kan het dus totaal niet. Ik kan het straks wel even voor jou voordoen.
Oh, leuk.
Maar het is gewoon lachwekkend. Maar het is heel moeilijk, dus ik vind het echt knap.
Het lijkt me ook wel lekker.
Ja, het lijkt mij heerlijk dat je even voor alles kan afsluiten, maar ik kan het dus niet. Maar ik ben er ook wat meer over gaan opzoeken. En Ferry zei ook, het grootste compliment dat je als levend standbeeld kan krijgen is dat mensen tegen je aanlopen. je totaal niet zien staan of je straal voorbij lopen. Toen dacht ik, waarom is dit nou zo leuk? Toen dacht ik, ja, omdat dit gewoon een heel groot contrast is met zijn verdere werkzaamheden.
Ja, Tamar, er was meer nieuws deze Media Week. Model en DJ Dave Roelvink heeft in gesprek met een journalist een verrassende onthulling gedaan. Hij heeft zich de afgelopen 2 jaar steeds meer in de islam verdiept. Hij deed dit in zijn zoektocht naar zingeving in het leven.
Mooi.
Ik dacht eerst rust te vinden in drank en drugs, vertelt de zoon van Dries. Ik had alles waarvan ik dacht dat het gelukkig maakte. Geld, status, genoeg aandacht van vrouwen. Maar ik voelde mij als een dure zaklantaarn zonder batterijen. Daar heb je in het donker niets aan. Roelvink vertelt dat hij vanuit huis niet gelovig is opgevoed. De mediapersoonlijkheid was als kleine jongen al bang voor de dood en had daar zelfs angstaanvallen voor. De dood was licht uit en klaar. Dood is dood. Dat heeft me altijd ontzettend beangstigd. Ik ben daar heel vroeg al mee bezig geweest. Als ik vriendjes zag die wel een geloof hadden, was ik daar op een positieve manier jaloers op. Roelvink geeft aan dat hij zich nog niet heeft bekeerd tot de islam. Het zou verkeerd zijn om iets te doen waar je diep in je hart niet in gelooft. Ik wil echt denken, ja man, dit is het voor mij.
Heel diep en mooi.
Ja, wou ik even met je delen.
Dankjewel.
Nu komt reclame, nu komt reclame, nu komt reclame.
Ja, Tamar, meis, de decembermaand komt er weer aan.
Klopt.
En waar ik dan altijd heel erg veel zin in heb, is in het jaarlijkse feestconcert van het Nederlands Philharmonisch Orkest in het Concertgebouw.
Ja, want dit jaar wordt het concert geleid door chef-dirigent Lorenzo Viotti, de knapste dirigent van de wereld.
Ja, haalt me de woorden uit de mond.
Samen met zijn zus, die heeft hij ook nog eens, Marina Viotti en diverse andere gastartiesten presenteert hij een verrassingsprogramma met muziek van Piaf tot Puccini.
Wat heerlijk. Na het Bernstein-concert in mei stond in het Parool. Hemeltje lief, wat een feest in de zaal bij Viotti. Dus dat belooft weer veel goed staan.
Zeker. Ja, ook deze keer is er uiteraard een borrel na afloop. Daar zijn wij als mediameiden helemaal gek op.
Ja.
En het concert is op 16 en 20 december. En leuk nieuws, onze luisteraars krijgen 15% korting op een kaartje. Geldt niet alleen voor dit concert, maar ook voor het kerstconcert van het Nederlands Kamerorkest.
Ja, kijk voor alle concerten en de kortingscode op orkest.nl/mediameiden. En kaarten zijn te koop vanaf €22,50.
Geniet ervan.
Veel plezier.
Media meiden, media meiden, media meiden.
Ja, Fanny, iedere week bespreken wij de fictieserie over de talkshowwereld, Five Live. Vandaag voor het laatst, want de serie is eindelijk klaar.
Ja.
Ik ben er op zich best wel blij mee dat het klaar is.
Niveau begon te dalen.
Niveau daalde per week. Voor de mensen die het niet hebben gezien is het direct een samenvatting. En voor de mensen die het wel hebben gezien is het een soort aftertalk.
Ja, klopt. Hoofdrollen zijn voor Linda de Mol en Waldemar Torenstra. Een gescheiden stel, Roderick en Sarah, dat wel nog samen een talkshow presenteert. Stagiair Honnie is nieuw in de mediawereld en die valt met haar snuitje van de ene verbazing in de andere. Zoals dat gaat in de talkshow.
Zeker.
En deze week dus de laatste aflevering.
Ja, het was echt inderdaad een laatste aflevering zoals je hem voor je ziet. Met allemaal terugblikken en alles kwam op een soort kluchtige manier tot een hoogtepunt.
Ja, Honnie die nam afscheid deze aflevering als stagiair.
Ja.
En wat ik wel grappig vond om te zien, zij trakteerde op cupcakes. En dat was echt een tractatie die niet veel mensen wilden hebben.
Nee.
En dat zie je heel vaak als stagiaires tracteren.
Ja.
Dan vinden de hosts en de eindredacteuren die tractatie niet echt goed genoeg.
Nee.
Die willen alleen Holtkamp.
Ja, precies. Er wordt altijd verwacht dat je naar een hele dure patisserie gaat.
Ja.
Dat gebeurt ook vaak in de mediawereld. Als je dan zelf het hebt gebakken of zo, is het echt zo van alsof er echt pis in zit.
Ja. Zij krijgen als afscheidscadeau een mok van Five Live.
Ja.
En dat is natuurlijk ook uit het leven gegrepen. Iedere talkshow of ieder programma of ieder radioprogramma heeft zijn eigen mok.
Ja, ik heb ook 1 keer, jij ook denk ik, want toen werkten we daar samen, bij een talkshow een champagneglas met een logo erop gekregen.
Ja, dat was wel speels. Echt voor de feestdagen was dat.
Helaas kapot laten vallen.
De witte wijn vloeide ook weer rijkelijk.
Zo.
Eenderiet, allemaal exquise producten.
Ja, van de traiteur het smulpaapje.
Sappig.
Wat me ook opviel deze aflevering was, er was een vergadering. En de sfeer was daar niet zo goed. Er was wat stress en er waren mensen uitgevallen. Honnie was weg. Ja. En toen was er een beetje een sfeer van, nou, het zal allemaal wel weer niet lukken. En toen zei die eindredacteur, ik heb hier nu echt geen zin in. Even een positieve vibe. Even de schouders eronder. Dat heb ik ook heel vaak gehoord. Als in een vergadering gewoon de sfeer niet zo goed was, mensen waren een beetje moe of chagrijnig, dan was het altijd zo, nu een positieve vibe.
Ja, kan je echt afdwingen.
Ja, kan je echt afdwingen.
Honey en David die gaven elkaar aan het einde nog even een lekkere kus. En ik kan jullie leuk nieuws brengen. Zij zijn in het echt ook een stel.
Hier zijn wij op gewezen door een luisteraar.
Ja, ik had het eerlijk gezegd ook al een keer gelezen in de editorial van Linda bij de kapper.
Pas je was
overschaduwd door ander nieuws.
Ja. Maar ik vind het heel grappig dat zij ook in het echt een stel zijn.
Ja.
Nou, ze zijn in de serie geen stel, maar in het echt wel.
Ja. Een leuke bijrol deze aflevering voor Ilse Warringa.
Ja.
Al was de lijn...
Heel dun.
Heel dun.
Het bizarste was... Honey, die klapt in deze aflevering, spoiler alert, uit de school over haar stage.
Ja.
Zij schrijft een heel relaas over hoe het is gegaan en dat is niet best. En dat stuurt ze naar een of andere nu.nl-achtig iets, zeg het eruit, een krant of zo.
Ja.
Nou, dat zou nou echt geen enkele stagiair, denk ik, durven.
Nee, en dat zou natuurlijk in het echt ook nooit plaatsvinden zonder wederhoor.
Nee. Kijk even naar dat stuk over Matthijs.
Ja, daar is een 5 maanden durend onderzoek aan vooraf gegaan.
Ja, en ook voor jou en voor mensen die aan het stuk hebben meegewerkt. Hoe eng het is om je mond daarover open te trekken.
Ja,
absoluut. Honey doet dat dan gewoon. Dat vind ik wel heel bijzonder.
Ja.
Niet echt realistisch. Wel mooie timing trouwens met het stuk van Matthijs. Maar dat kon ze ook niet weten.
Heeft ze afgedwongen.
Het is klaar. We zijn er vanaf.
Ja, dit was aflevering 32 van de Media Meiden. Een moeilijke aflevering. Een belangrijke aflevering.
Zeker. Ik wil jou ook... niet postuum. Je leeft gelukkig nog. Maar ik wil jou wel bombarderen tot powervrouw van het jaar.
Ah.
Omdat je je verhaal hebt gedaan.
Wat mooi. Dankjewel.
Stoer is een stom woord, maar het is toch zo.
Maar volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd.
Zelfde zender.
Media meiden. Media meiden. Media meiden.
Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.